Zo, God is heilig. We hebben net gezongen. God is heilig. En Heer Jezus, neem uw plaats hier in ons midden. Ja, hoe kunnen we anders God aanbidden als Jezus hier zijn plaats niet neemt in ons midden? Dan kunnen we het wel vergeten. Dan kunnen we wel stoppen. In de heiligheid van God. Daar willen wij zijn. Maar daar is iets voor nodig. Want van onszelf zijn we verre van heilig. Van onszelf kiezen we ervoor om toch elke keer weer verkeerde dingen te doen. Maar God heiligt. Hij heiligt ons. Keer op keer. Dag in dag uit is die heiliging nodig voor ons. En dan kunnen we zeggen, Heer, ik wil u ontmoeten. Vandaag wil ik u ontmoeten. Dat hebben we vandaag in het eerste lied gezongen. Ik wil u ontmoeten vandaag. Nou ja, we gaan niet zomaar God ontmoeten. Weet je, ik wil meer opwekking zien. Ik wil meer opwekking zien in deze plaats. Ik wil meer opwekking zien in Axel. En in jullie levens, in mijn leven, wil ik meer opwekking zien. Maar dan moeten we voorzichtig zijn. Want waar opwekking is, daar is Gods heiligheid enorm aanwezig. En als Gods heiligheid aanwezig is, dan is daar geen ruimte voor zonde. Dan is er geen ruimte voor onreine dingen. Er is geen ruimte voor onheiligheid. Dat zie je gebeuren in het Nieuw Testament bij Ananias en Safira. Opwekking is uitgebroken. En er is een plaats van heiligheid, van reinheid, waar ze samenkwamen, de apostelen, de discipelen. Een grote schare bijeen. En dan komen Ananias en Safira. En die durven het aan om daar te gaan liegen over wat ze bijdragen. En in die plaats van heiligheid, daar is daar geen ruimte voor op dat moment. Er is geen ruimte voor onheiligheid. En je ziet wat er gebeurt. Ze vallen daar dood neer. Omdat in de heiligheid van God geen plek is voor onreine dingen. En wees je daarvan bewust. Dat God zo heilig is. Dat er geen dingen verdragen kunnen worden die onheilig zijn. Maar ik ga de oplossing alvast verklappen. Weet je, niemand van ons is heilig, is rein van zichzelf. Maar Jezus kwam. Hij kwam om jouw onreine dingen over te nemen. En jou te heiligen. Voor eeuwig. En zijn liefde is zo ongelooflijk groot. Dat hij in jouw leven wil komen. Voor het eerst of opnieuw. En als hij die liefde in jouw hart uitstort. Dan is het zo dat jij voor eeuwig gered bent. Hij houdt zoveel van je dat hij eeuwig relatie wil met jou. En hou dat in gedachten. Elk moment van je leven. Zijn liefde is zo ongelooflijk groot. Dat hij je nooit laat gaan. Ook al kun je daarna misstapjes begaan in je leven. Weet je. Het blijft een strijd. Elke dag opnieuw. Om te kiezen voor de goede dingen. Te kiezen voor de dingen van Jezus. En soms is dat een behoorlijke strijd. Maar hij wil je daarbij helpen. En hij heeft je al gered. Door te zeggen van ik hou van jou. Ik sterf voor jou aan het kruis. Heeft hij jou geheiligd. En dan kun je verder leven dat proces van heiliging ingaan. Elke dag opnieuw heiliging. En ik vind het wel grappig. Ik had gisteren toevallig nog een woordenwisseling met. Op een positieve manier hoor. Een goede manier. Met mijn vader. En ja, in hoeverre moet je de wet nou toepassen in je leven? De wet van het Oude Testament. En ik zei van, kijk, het is nu zo dat de Heilige Geest nieuwe wetten geeft. En die in jouw hart schrijft. En jij weet echt wel, diep van binnen, wanneer het is dat je iets verkeerd doet, wanneer je iets goeds doet. En je moet ervoor openstaan voor de Heilige Geest, dat die in jouw binnenste spreekt. En dan zul je weten dat het goed is, of wanneer het niet goed is. En als je dan iets fout doet, als je dan een misstap begaat. Nou, het gebeurt mij regelmatig hoor. Dat ik eens wat verkeerd zeg tegen Harriet. Iets wat niet zo heel handig is. Dat ik boos uitval tegen mijn kinderen. Regelmatig dat ik chagrijnig ben als ik thuis kom van mijn werk. Dat ik het meeneem naar huis toe. En dat zijn geen goede dingen. En daar heb ik vergeving voor nodig. Vergeving van God, maar ook vergeving van mijn vrouw. En daar had ik het gisteren met mijn vader over. Ik zeg van, en dan kan ik ochtends... Mijn vader had een verhaal over een dominee die elke ochtend een half uur op zijn knieën ging om vergeving te vragen voor alles van de vorige dag. En vergeving van alles van de komende dag. Ik zeg tegen mijn vader van, kijk, als ik iets verkeerds heb gedaan tegenover Harriet, dan kan ik elke ochtend wel een half uur aan de voeten gaan liggen en vergeving vragen. En gaan huilen van, vergeef me alsjeblieft wat ik heb gedaan. En mocht ik weer iets verkeerds doen, nou ja, vergeef me dan nu alvast. Maar ja, dat elke ochtend een half uur, dan zou Harriet ook op een duur zoiets hebben van, joh, schiet eens op, ga eens wat nuttigs doen. En ja, ik weet niet precies of het bij God ook zo werkt, dat kan ik niet zeggen. Maar ik heb zo'n voorgevoel dat hij dan ook op de duur zoiets heeft van, joh, ga je eens eventjes nuttig maken voor het werk van mijn koninkrijk. Ja, heiliging. En Jo en Tis hebben net Sarah opgedragen. En dat is iets goeds. Je kinderen opdragen voor de gemeente, voor God. En het stamt uit het Oude Testament. Het komt uit Exodus. Daar werd basis gelegd. En ja, het was zo dat de Israëlieten, die woonden in het volk van Egypte. En toen zei God van, ja, jullie moeten terug. Maar er was iets voor nodig. De 10 plagen kwamen over Egypte heen. En de laatste plaag was toch wel heel vreselijk eigenlijk. Alle eerstgeborenen uit het land van Egypte zouden sterven. Maar de Israëlieten, het Joodse volk, die smeerden het bloed van het lam op de deurposten. En daar ging de engel des doods aan de deuren voorbij. De eerstgeborenen van de Joden werden gered door het bloed van het lam. En in Exodus 13, vers 1, daar lezen we. De Heer sprak tot Mozes, heilig mij alle eerstgeborenen, die onder de Israëlieten het eerst uit de moederschoot voorkomen. Zowel van mens als van dier, zij zijn mijn eigendom. Gij zult al wat het eerst uit de moederschoot voortkomt, de Heere wijden. Die kwamen God toe, de eerstgeborenen. Maar hij wilde geen mensoffers. Hij wilde niet dat die eerstgeborenen zouden sterven om bij hem te kunnen leven. Nee, hij wilde een goed leven voor deze eerstgeborenen op aarde. En daarom zegt hij ook in vers 13... Iedere menselijke eerstgeborene onder uw zonen zult gij lossen. Lossen, verlossen, bevrijden, vrijkopen. Het was de bedoeling dat de ouders van de kinderen een offer zouden brengen om hun eerstgeborene vrij te kopen van die straf die er op hun leven lag. In Numeri 18 vers 15... Er staat nog, alles wat het eerst uit de moederschoot voortkomt van al wat leeft, hetgeen zij de Heer aanbieden, zal voor u zijn. Het komt de Heer toe. Een heiliging van de eerstgeborenen voor de Heer. Ja, en nu dan? Nu zitten we een paar duizend jaar verder. En Jezus is gekomen naar deze aarde. En wat we net lazen in het Oude Testament, dat wijst ergens heen. Dat staat ergens symbool voor. En dat staat symbool voor de heiliging die wij alle moeten doormaken. De verlossing die wij allemaal moeten hebben. Dat wij allemaal God, onze Vader, toekomen. Hoe verging het Jezus als baby? In Lucas 2 vers 22. Toen de dagen hun reiniging naar de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij hem naar Jeruzalem om hem de Heer voor te stellen. Gelijk geschreven staat in de wet des Heren, al het eerstgeborene van het mannelijk geslacht zal heilig heten voor de Heer, en om een offer te brengen. Jezus werd hier in de tempel voorgesteld aan de Heer. In het Grieks staat hier parastesai voor het woord opdragen. En dat kan ook vertaald worden met zetten naast God, in bewaring geven bij, ten dienste stellen van. Dus Jezus werd ten dienst gesteld van de Heer. En eigenlijk is dit een heel goed gebruik om voor onze kinderen over te nemen. Wat wij hier doen van voor met onze kinderen, is dat we ze ten dienste stellen van de Heer, onze God. Dat we ze weer terug in bewaring geven bij Hem. In dankbaarheid voor wat Hij gegeven heeft. Aan ons als ouders. We stellen ze terug ten dienst van de Heer. En dat werd in het Oude Testament met de eerstgeborenen gedaan. Die werden in dienst gesteld van de Heer. Later zei God van de levieten komen in mijn dienst. En ik geloof dat het nu nog breder geldt voor iedereen. Dat hij in dienst komt van de Heer. Dat iedereen gezet wordt naast de Heer. Man en vrouw. Zoon of dochter. Ieder. Ieder van jullie. Ten dienst van God. Efeze 4, vers 12 en 13. De heiligen worden toegerust tot dienstbetoon. Tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat we allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben. De mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom, der volheid van Christus. We mogen ze hier opdragen in de gemeente. Tot dienstbetoon van de Heer. En hier samen kunnen we werken. Aan dit proces. Toerusting hier in de gemeente. Van de kinderen. Van ieder van ons. Of je nou nieuw komt bij de gemeente. Of je er al heel lang bent. Je kan hier toegerust worden. Tot dienstbetoon van de Heer. Als jij dat wil, als je daartoe bereid bent, geef je over aan God en sta in dienst van zijn naam. Ja, sta je in dienst van zijn naam. Ik heb me wel eens afgevraagd, van, er is een tijd geweest in mijn leven dat recent nog, dat ik weinig meer zag van God. Dat ik geen wonderen meer zag gebeuren. En ik heb ze gezien. Ik heb wonderen gezien. Absoluut. We waren op het Impact Weekend. Jaren en jaren geleden. Hoe lang is het geleden, Jet? Een jaar of 9 geleden. En Ariet had toen veel last van de rug. Dus dat is altijd wel een leuke, benen naast elkaar. Kijken of er eentje langer is. Nou, een van de benen een stuk langer. En er werd voor gebeden. Volgens mij heeft COVID ertoe voor gebeden. Maar dat maakt niet uit. Dus dat zie ik nog zo voor me, dat dat gebeurde. Dat er gebed was voor de benen. En je zag zo die knie, terwijl ze stil zat, dat de spieren en gewrichten over elkaar heen begonnen te schuiven. En dat dat been langer werd. En wat me nog steeds zo bij is gebleven, dat je gewoon dat zo ziet verschuiven daar zo. Gewoon iets fysiek zichtbaar van wat God daar aan het doen is. En hoe is het met de rugpijn? Goed gegaan daarna? Goed, oké. Het heeft gewerkt. Het gebed helpt. Ze is genezen van glutenallergie, ook leuk. We kunnen weer samen pizza's eten, bijvoorbeeld. En brood. Ik heb de wonderen van God gezien. Maar er is een tijd geweest dat ik het niet meer zag. Dat ik geen genezingen meer zag, dat ik geen wonderen meer zag. Dat God zo ver weg leek. Is God toen van mijn zijde geweken? Is hij weggegaan? Nee. Ik geloof dat hij mij gedragen heeft door die tijd. Hij is bij mij geweest, al zag ik het zelf wat minder op die momenten. En hoe kwam het dat ik dan die wonderen niet meer zag? Dat ik ze niet meer zag gebeuren in mijn leven of in de leven van anderen om me heen? God is altijd dezelfde. Hij is altijd bij ons. Maar wij moeten ons leven zelf elke dag heiligen. Wij moeten elke dag kiezen voor Jezus. En er zijn tijden geweest dat ik dat niet heb gedaan. Dat ik dat een heel stuk minder heb gedaan. Dat ik God geen vergeving meer vroeg van wat ik gedaan had. Dat ik bleef hangen in mijn chagrijnige buien. En dat ik ook naar mijn gezin toe niet echt de geweldigste man was. En de geweldigste vader. En dan ontstaat de verwijdering van God. En dan als je dan hiervoor staat te bidden voor iemand die ziek is. En je ziet niks gebeuren. Ja. Weet je, ik geloof dat God er alsnog doorheen kan werken. Maar ik geloof ook dat het ook een blokkade kan zijn. En dat je het zelf op die manier minder ziet. En daarom is die heiliging elke dag opnieuw nodig. Hem zoeken. Met alles wat je hebt. Met alles wat in je is. Als je in je huwelijk niet meer gaat praten met je vrouw. Ja, dan duurt het ook niet zo heel lang voordat er weer verwijdering ontstaat. In het huwelijk. En zo is het net met God. Als je niet meer praat met hem. Als je hem niet meer zoekt. Dan ontstaat de verwijdering. Maar God is zo goed. Hij is altijd dichtbij je. En doordat Jezus aan het kruis ging, doordat hij zijn leven gaf voor jou, is er altijd een weg terug naar de Vader. Hij laat jou niet gaan, waar je ook bent. Hij is met jou, alle dagen van je leven. Heiligheid. Ja, en dan is het ook goed om vooruit te gaan kijken. Want als we blijven hangen in het verleden, als we blijven kijken naar de wonderen die vroeger zijn gebeurd, en we kijken niet meer naar wat voor ons is, ja, dan schieten we ook niet op, hè? Dan komen we geen stap vooruit. Dan blijven we hangen in het oude. In Filippenzen 3, vers 14, daar staat, vergetend wat achter mij is, maar uitstrekkend naar wat voor mij is, ga ik recht op mijn doel af. De hemelse prijs waartoe God mij door Jezus Christus roept. Niet meer kijken naar wat erachter gebeurd is. Niet meer kijken hoe je daar bent gevallen in de zonde, keer op keer. Niet meer daar naar terugkijken. Nee, kijken waar God jou wil hebben. Daar, in de toekomst. Daar ligt het. In de toekomst. Straks. Over een minuut. Over een half uur. Maar je moet ook nu weer niet te ver denken. Niet over 80 jaar. Ja, dan ga ik misschien nog wel eens wat doen. Nee, dat begint nu. Het begint met een beslissing maken op dit moment. Maak op dit moment de beslissing. Wat je gaat doen met de rest van je leven en ga daarnaar handelen. Hij wil je daarin zegenen. Hij is je nabij. Hij geeft jou persoonlijk een opdracht. Om te bouwen aan zijn koninkrijk. En ik kan dat niet voor je invullen, wat die opdracht is. Ik kan niet zeggen van, ja, ik denk dat jij deze taak moet gaan vervullen. Ik kan wel zeggen van, ja, Naftali, ik zie in jou wel een prediker. Ja, ik denk dat je in de toekomst wel hiervan voor zal staan en mooie dingen gaat zeggen tegen de gemeente. Ja, en ik kan dat zeggen, maar toen moet ik bij Naftali dan hier landen. De Heilige Geest moet het hem openbaren. En ik kan er wel helemaal naast zitten. Nee, laat het God jou vertellen wat je moet doen. Zodat je tot je bestemming komt. En durf er ook naar te gaan wandelen. Wat anderen ook zeggen. Wat anderen ook doen. Neem die opdracht aan. Ik was er van de week eens aan het nadenken over... over wat ik zou gaan preken. En ja, ik ben zo iemand, als ik in mijn gedachten ergens aan begin, dan duurt het geen 10 seconden of ik zit weer helemaal 180 graden omgedraaid en aan iets totaal anders te denken. Dus ik dacht, ja, waar zal ik het eens over gaan hebben in mijn preek? En op de een of andere manier dacht ik 10 seconden later aan zonnepanelen op het schuurdak in mijn tuin. Hoe ik daar nou mee terecht kwam, dat weet ik niet. Ja, dat zat ook in mijn hoofd te spelen. Nemen we die wel of niet? Nou ja, goed. Dat is een ander verhaal. Maar zonnepanelen dus. En dat kwam ik toch weer terug bij de preek. Want toen kwam er een liedje in mijn hoofd van Herman Boon over Noach en de ark. En dat Noach de ark aan het bouwen is. En in dat liedje van Herman Boon zegt hij ook van... Hey buurman, wat ben je nou aan het doen? Ja, dat ding haalt die zon uit mijn tuin. Die ark, die haalt de zon uit de tuin van de buurman. Nou, ik vond het wel grappig dat ik daar zo weer op terecht kwam. Maar goed, wat moet ik ermee, dacht ik. Wat moeten jullie ermee? Ja. Ja, God heeft voor iedereen een opdracht. En hij had een heel bijzondere opdracht voor Noach. In Genesis. Hier ga ik even teksten bijpakken. Zes, vers 7 en 8, daar zegt God, ik zal de mens die ik geschapen heb van de aardbodem verdelgen, van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht toe, want ik heb er berouw over dat ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen van de Heer. Er was nog één man op aarde die genade vond in de ogen van de Heer. En dat was Noach. En hoe komt dat? Dat God Noach uitkoos. Nou, Noach had iets bijzonders. En dat lezen we in Hebreeën 11, vers 7. Door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd, tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is. Door het geloof heeft hij genade bij God gevonden. Door het geloof. Niet door de werken die hij deed. Want Noach, die was ook mens. Die deed ook wel eens iets verkeerd. Absoluut. We lezen het een paar hoofdstukken later nog in Genesis. Dat hij na het bouwen van de ark met die akkerbouwer ging die planten verbouwen. En vindt hij het recept voor wijn. En dan gaat hij zich een keertje te buiten aan de wijn. En dan gaat het niet zo goed allemaal. Zijn zoon vindt hem, en dat vindt die zoon blijkbaar nogal erg grappig, dat hij hem zo naakt ziet liggen. En vervolgens is Noach heel erg boos op zijn zoon. En dan wordt hij vervloekt. De zoon van Noach wordt vervloekt. En dat zie je doorwerken. Jaren later, honderden jaren later, duizenden jaren later, zie je die vloek doorwerken. Die Noach heeft uitgesproken over zijn zoon. Dus dat heeft wel negatieve consequenties. Als je niet houdt aan wat God tegen jou zegt. Als je niet luistert naar zijn geest. En Noach deed hier iets verkeerds. En dat is heel menselijk. We doen allemaal wel dingen verkeerd. Maar ondanks dat staat er in Hebreeën 11 toch geschreven. Door het geloof is hij rechtvaardig gemaakt. Door het geloof in God. Door het uitzien naar de verlossing die God bracht voor deze wereld. De ark van Noach. wat ook weer uitwijst naar de ark die God bedacht heeft voor de mensheid. Jezus Christus. Het plan wat van eeuwigheid al vast lag. Hoe kan ik laten zien dat ik die mensheid zo ongelooflijk lief heb? Dat ik jou persoonlijk zo ongelooflijk lief heb? En als dit plan van God er niet was geweest, dat hij zijn zoon gaf, en dat Jezus zijn eigen leven gaf voor jou, als dit plan er niet van eeuwigheid had gelegen, hoe had God dan zijn enorme liefde kunnen laten zien aan jou? Hij houdt zo ongelooflijk veel van je, dat hij zichzelf wilde opofferen voor jou. Wat een liefde. Ongelooflijk. En wij hoeven maar één ding te doen. Geloven in hem. Geloven in Jezus Christus. En handelen naar dat geloof. Want het bleef niet bij het geloven in God. Nee, God had een opdracht voor Noach. Hij gaf de opdracht om een enorme ark te gaan bouwen. Een boot waar enorm veel diersoorten in pasten. En als je zo een beetje terug gaat rekenen, dan zijn de meeste uitleggers het erover eens dat het ongeveer 120 jaar heeft geduurd. Dat die ark werd gebouwd. Tussen het oordeel van God over de wereld in vers 7 van Genesis 6. En het moment dat het begon te regenen. 120 jaar heeft hij gebouwd aan die ark. En wat is er misschien niet over hem uitgesproken over Noach? Van wat is die mafketel daar inderdaad aan doen? Een ark aan bouwen in dit droge landschap. Hoeveel spot heeft hij al niet gekregen over zich heen? In een wereld die verloren was. Een wereld waar de duisternis hoogtij vierde op dat moment. Wat heeft hij niet over zich heen gekregen? En ik wil je daarmee uitdagen. God heeft een opdracht voor jou. Persoonlijk. En je moet ermee aan de slag. Misschien wil je ook iets gaan bouwen. Misschien heeft God woorden tot jou gesproken. Dat je moet gaan bouwen aan iets in jouw leven. Dat je moet gaan bouwen aan projecten. Dat je moet staan in bedieningen. Noem maar op. En wat ga je dan doen? Ga je nog ergens op wachten? Op extra bevestiging? God gaf aan Noach het bouwplan voor de ark. Hij moet zo lang zijn, zo hoog. Zoveel kamers erin. Maar weet je wat er niet gebeurde? De hamer kwam niet uit de hemel vallen. De spijkers, die kwamen niet in een roeibootje aandrijven ineens vanuit de zee. Nee, hij moest zelf gaan bouwen en heeft ongelooflijk lang gebouwd aan deze ark. En waarop moest hij vertrouwen? Hij zag er niks van wat er ging gebeuren. Hij had totaal geen bewijs dat er ging gebeuren wat God tegen hem zei. Maar hij geloofde dat het ging gebeuren. Hij geloofde het woord van God. En daar handelde hij naar. En daarom ging hij bouwen. En zo gebeurde het. Wacht jij ergens op? Of ga je aan de slag? Twijfel je of jij een opdracht van God hebt gekregen? Nou, dan kan ik die twijfel wegnemen vanmorgen. Want God heeft van ieder van jullie een opdracht. Groot of klein, maakt niet uit. In de ogen van God is ieder werk in zijn gemeente gelijk. De gemeente van God, vergeleken met het lichaam. De een is de hand, de ander de arm, de ander het kleine teentje. En voor de grote teen lijkt het kleine teentje heel onbeduidend. Maar zonder elkaar raakt het toch een beetje uit balans. Denk niet te klein van jezelf. Denk niet te min van jezelf. Je bent groot voor God. En sta in je opdracht. Johannes 15 vers 16. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik heb jullie uitgekozen en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. Vraagt God wat je moet doen. vraagt God wat je over een minuutje moet gaan doen. Wat hij vraagt, wat jij van hem vraagt, zal hij je geven. En hij zal je daarin zegenen. Of ben je geneigd dat plan van God te vergeten over je leven? Net als wat ik net zei over mijn eigen leven. Dat ik een periode heb gehad dat ik het vergeten ben. En dan ga je weer wat meer meedoen met de wereld. Je drinkt wat vaker een biertje. Soms weer eens eentje te veel op een avond. Gisteren ook. Geen bier. We hadden gewoon een gezellige verjaardag van Elin. En 's avonds hadden we frietjes laten komen. En ja, ik had zijn bordje op en ik proefde al van, dit is wel hele vette friet eigenlijk. Dus toen werd er gevraagd van, wil je nog een beetje? Ja. En nu? Terwijl ik op dat moment al had van, moet ik gewoon niet doen. Is gewoon niet logisch. Misschien was de geest van God ook wel aanwezig dat hij zei van, moet je gewoon niet doen. En ja, je staat de volgende dag op. Hartstikke veel buikpijn. Gewoon niet handig. Gewoon soms een beetje logisch nadenken en ook gewoon luisteren naar wat de geest jou te zeggen heeft. Handelen naar wat hij tot jou zegt. Lukt dan alles wat je doet als je handelt naar wat hij zegt? Niet alles zal een succespercentage hebben van 100%. Ik heb het idee dat Noach wel een paar keer op zijn duim heeft geslagen met een hamer. Dus misschien overkomt hij dat ook wel eens. Dat je gewoon tijdens de wedloop die we lopen, dat je eens een keertje onderuit gaat. Dat je op je duim slaat. Dat je door je knie gaat tijdens een vikingrun en 2 maanden niet meer kan rennen. Maar daar moeten we niet naar kijken. We moeten niet kijken naar de dingen die ons onderuit brengen. Want de duisternis zal altijd proberen om je onderuit te halen. En dat is een goed teken. Als de duisternis jou onderuit probeert te halen. Want dat betekent dat Christus in jou woont. En dat jij sterk bent in de Heer. En daar heeft de duivel het juist op gemunt, op die mensen. Dus als je onderuit gaat, dan moet je niet blijven liggen. En dan moet je niet achteruit kijken van, hoe ben ik hier gekomen en is het wel zo verstandig om hier door te blijven gaan? Nee, dan moet je het uitzicht vooruit houden. Uitzicht op God. Op de heerlijkheid die voor je ligt. Voor jou en de mensen om je heen. Wandel in zijn opdracht. Een wandeling met God in jouw leven. Dat is een weg van pieken. Dat is een weg van dalen. Dat heb ik gemerkt in mijn eigen leven. Ik denk dat veel dat kunnen beamen. Een weg van pieken en van dalen. Maar zie gewoon altijd uit op Jezus. In alles wat je doet. Waar je ook bent. Welke fase in je leven je ook bent. Kijk uit naar Jezus. En dat zien we zo mooi bij Petrus gebeuren. Petrus, de geliefde apostel, de geliefde discipel van Jezus. Ze hebben jarenlang samengelopen. Het waren goede vrienden geworden. Maar je ziet ook die pieken en dalen in het leven van Petrus. Jezus vraagt aan Petrus van, wie vind jij dat ik ben? Wie denk jij dat ik ben? En dan antwoordt Petrus, u bent de zoon van de levende God. En Jezus prijst hem daarvoor. Dat hebben vlees en bloed je niet geopenbaard. Maar mijn geest heeft je dat. De geest van de Vader heeft dat je geopenbaard. Dat was een piek in het leven van Petrus. En heel eventjes daarna. Dan probeert Petrus Jezus te overtuigen van dat hij niet aan het kruis, dat hij niet zou moeten sterven. En dan zegt Jezus, ga achter mij, Satan. Nou, dat is gelijk een behoorlijk dal erachteraan. En Petrus' verloochening van Jezus kwam ook nog. Terwijl hij toch zo geliefd was. Ze hadden zo'n diepe relatie met elkaar. En dan gebeurde dit. Maar dan daarna, na Jezus' opstanding, na de hemelvaart van Jezus, gaat hij evangeliseren en preken. En worden er op een dag 3000 man bekeerd en gedoopt. Een weg van pieken en van dalen. Maakt allemaal niet uit. Als je maar loopt, als je die weg maar bewandelt met God. En daar wil ik je toe uitdagen vanmorgen. Om op te staan, opnieuw. En als je die hoop hebt opgegeven, dat je opnieuw opstaat en gaat luisteren naar de Geest van God. Dat je opnieuw komt in zijn heiligheid. Dat je elke onreinheid weg zult doen van je en dat je ervoor zult kiezen. Nee, dit wil ik niet meer. Ik wil achter Jezus aangaan. Opnieuw, opnieuw. En hij is goed. Hij vergeeft. Sowieso. Bij voorbaat kan ik je dat al garanderen. Dat hij je vergeeft op basis van Gods woord. Als je het koninkrijk van God zoekt, dan zul je vinden. En al het andere zul je ontvangen. Ik wil je vragen om te gaan staan. Filippus is op een bepaald moment onderweg. En dan kan hij het evangelie brengen aan de kamerling. De hooggeplaatste man uit een ver land. Hij kan dit evangelie aan vertellen. En die man die gelooft hem. Die gelooft Filippus. En hij zegt, daar is een poeltje. Wat verhindert me om gedoopt te worden in de naam van Jezus? En dan wordt er gezegd, als je met je hele hart gelooft dat Jezus Christus Zoon van God is, dan verhindert jou niets om gedoopt te worden. En je zult behouden zijn. Al wie gelooft en gedoopt zal zijn, zal behouden zijn. En misschien ben je gedoopt. Misschien ook niet. Zo niet, dan kun je je altijd aanmelden voor een doop. Spreek daar Jo eventjes voor aan. Straks. En voor wie wel gedoopt is, daar houdt het niet bij op. Het is elk moment nodig om ondergedompeld en gedoopt te worden in zijn liefde, in zijn heerlijkheid, in zijn geweldigheid, ondergedompeld in de heerlijkheid van Jezus Christus. Dus strek je daar naar uit, vanochtend opnieuw, om ondergedompeld te worden in zijn heiligheid. Door het bloed van Jezus is dat mogelijk en kunnen wij in die heiligheid van God wandelen, eeuwig en voor altijd. Jeremia 6 vers 16, sta eens even stil op de weg die je gaat. Kijk even wat de goede weg is en ga daarop wandelen. Dan vind je rust voor je ziel. Sta eens even stil op de weg die je gaat. Kijk eens eventjes wat de goede weg is. Bewandel je de goede weg op dit moment? En ik kan dat niet voor je uitstippelen wat voor jou de goede weg is. Laat dat de Geest in jouw leven openbaren op dit moment. Strek je uit naar hem vanmorgen. En ik wil jullie alle daartoe uitdagen om dat vanmorgen voor het eerst of opnieuw te doen. Je uitstrekken naar hem. En heb je daar moeite mee? Weet je niet hoe dat moet? Ik wil ook voor je bidden vanmorgen. Kom dan alsjeblieft naar voren en daar zullen we voor bidden. Maar het geldt voor ieder. Dat je eens eventjes stilstaat af en toe. En kijkt van wat ben je nou eigenlijk aan het doen? Hoe ben ik op deze plek beland? Waarom zie ik op dit moment zijn liefde, zijn wonderen, zijn kracht niet of minder? Sta eens even stil. Bedenk eens wat er tussen jou en God in zou kunnen staan. En ruim dat uit de weg. Want God is een heilig God. En hij kan geen onreinheid dulden. En als jij het besluit neemt om dat weg te doen in de naam van Jezus, zal het weg zijn. En als je daar gebed voor wil, kom alsjeblieft naar voren.